ik wurm mij hier weer tussen. Want ik zit graag een beetje. Dat heb je met zulke hoogbejaarde sprekers. Zo, nou, u hebt aardig best gedaan. Heel wat vragen, mooie vragen. En ik breng maar gewoon op het rijtje af zoals Sarah ze uitgeprint heeft. Als de tempel herbouwd wordt, zullen de moslims zich verzoend hebben met de joden? Ja, ik begrijp de vraag, maar zo zou ik hem niet willen formuleren. We lezen in Ezechiël 47 dat bij het land zoals het in het Messiaanse Rijk zal zijn, daar wonen niet alleen maar joden, maar daartussenin wonen vreemdelingen die daar ook al heel lang gewoond hebben. En dat zijn Palestijnen, zouden wij vandaag zeggen. Maar er staat bij dat dat alleen maar kan natuurlijk als ook zij de God van Israël willen leren kennen. Het gaat er niet zozeer om dat moslims zich verzoenen met joden, hoewel dat indirect wel het gevolg zal zijn, maar dat iedereen het vrederijk mag binnenkomen die verzoend is met God in Jezus Christus. Of die van huis uit een jood is of een moslim. Maar zeker Palestijnen, zeker de nakomelingen van Ismaël, als je dat zo zeggen kan, die hebben daarbij nog eens een extra streepje voor. Dat is toch niet hetzelfde als moslims in Turkije of in Indonesië. Maar de echte Arabische, Bedouïne nakomelingen, die hebben daarbij zelfs in het beloofde land nog een streepje voor. Nou, daar is heel wat over te zeggen. Dat kun je bij elke vraag zeggen, dus ik ga toch maar gauw verder, want anders kom ik er niet doorheen. Paulus schrijft dat Israël niet verstoten is. Schrijft Paulus dit omdat de christenen in de kerk van Rome waren die dachten dat Jezus redding niet voor Joden was, zoals Tom Wright denkt. Ach, mijn geliefde Tom Wright. Tom Wright schrijft dat een derde van zijn, schrijft hij met als grappie hoor, een derde van zijn theologie klopt niet, hij weet alleen niet welk gedeelte. Nou, ik hou erg veel van Tom Wright, maar als het over vervangingstheologie gaat, dan kan hij inderdaad nog wel wat corrigeren. Ik kan nog wel heel van hem leren en hopelijk leert hij op dat punt iets van ons als het over Israël gaat. Want dat ziet hij inderdaad, naar mijn bescheiden mening, niet erg helder. Maar het gaat nou niet over Tom Wright. Israël is niet verstoten, dat betekent uiteindelijk heeft God nog een heel plan met dat volk. En daarom heeft hij door de laatste 2000 jaar heen dat volk ook steeds bewaard. Want hij is er nog lang niet mee klaar. En dat was in de eerste plaats al duidelijk uit het feit dat Paulus en zoveel anderen, ook Joden in Rome, ook tot geloof waren gekomen. Maar uiteindelijk gaat het niet alleen maar om een overblijfsel dat hersteld wordt en in de kerk wordt ingevoerd. Het gaat uiteindelijk om de redding van heel Israël. Wauw, dat is voor vervangingstheologen altijd wel een moeilijke tekst. Dan zal heel Israël behouden worden, Romeinen 11, vers 26. Dan ineens moet dat dan toch weer de kerk voorstellen. Je ziet dat zelfs bij Calvijn. Wat is dat nou toch jammer? Hoe kan je dan nou, als je Romeinen 9 tot 11 leest, dan twijfelen dat het Israël daar altijd Israël is? En dan ineens in dat vers moet het weer over de kerk gaan. Zo werkt het niet. Maar dat kan ik allemaal nou niet uitleggen. Ik heb een dikke pil geschreven, een van de dikste boeken. Dat heet Het Israël van God. Daar staat het allemaal in. Israël wordt in Malachi een grote schat genoemd. Kan ik dit linken met de gelijkenis die Jezus vertelt met het koninkrijk als een schat in de akker begraven? In Matteüs 13 is dat. Ja en nee, het hangt er vanaf hoe je die gelijkenis leest. De traditionele uitleg, en die kan je niet zomaar aan de kant schuiven, is dat het daar de discipel is die het koninkrijk Gods verwerft en daarvoor enorm veel moeite moet doen. Want er is veel strijd aan dat discipelschap verbonden, maar het is een grote schat en die wil die niet meer kwijtraken. Maar er is ook een andere uitleg waarbij Christus zelf diegene is die die schat zoekt. En die schat is dan of Israël specifiek, of het is Israël samen met alle gelovigen uit de volkeren. Dus de schat is of het koninkrijk der hemelen zoals het gezocht wordt door Jezus volgelingen, of het is juist Israël, maar dan zoals Christus dat gezocht heeft, zijn eigen volk, en daarvoor zoveel heeft overgegeven. Dus die gelijkenis, zeg maar twee of drie versjes in Matteüs 13, die kun je op verschillende manieren benaderen. Het hangt er maar vanaf wie vindt daar die schat en wat is dus die schat. De volgende vraag, die heb ik vast wel 100 keer in mijn leven gekregen. Is de kerk de bruid of is Israël dat? De bruid is beeldspraak. Israël is de bruid van de Messias. Dat wil zeggen het overblijfsel uit Israël. Uiteindelijk diegenen uit Israël die behouden worden, die zijn de bruid van de Messias. De gemeente, de kerk, is de bruid van de verheerlijkte Christus. En dan zeg je, hoe kan er nou even Christus dan twee bruiden? Ja, de oude kerkvaders die hadden het al over Jacob. die twee vrouwen heeft, waarvan de een verwijst naar Israël en de andere naar de gemeente. Dat is geen absoluut bewijs, maar het illustreert wel, het zijn beelden die het zelfs mogelijk maken dat een man met twee vrouwen een beeld is van Christus, die zowel zijn relatie heeft met Israël, als ook zijn relatie met de kerk. Nou, dan een heel existentiële vraag. Hoe komt het eigenlijk dat in de evangelische gemeente West-Vlaanderen Israël niet voorkomt? Hier geen kerk die de vervangingstheologie aanhing, dan wel dit verkondigt. Is dit misschien een onvolledig evangelie waarbij alles draait om het individu? Dan begrijp je de Bijbel toch niet. Willem, kom snel naar West-Vlaanderen. Nou, vanavond zal er wel niks meer worden. Maar als het even kan, als corona het toelaat, dan heerlijk om weer eens in Vlaanderen te zijn. Maar hoe komt het nou in Vlaanderen? In eerste plaats, elke denominatie of elke groep van denominaties hebben hun eigen beperkingen. Dat is helemaal niet zo erg. Ik zei straks al, je kunt een heleboel geloofsbelijdenissen en catechismes erop nalezen waarbij Israël nauwelijks genoemd wordt. In het evangelisch christendom, zoals we dat in Nederland hebben, maar ook in Vlaanderen, gaat het heel sterk over het persoonlijk heil, de persoonlijke relatie. Dat vind je bij bevindelijk christendom trouwens ook, bevindelijk gereformeerd christendom ook. Het gaat heel sterk om de persoonlijke relatie. En als je daar al een nadruk op legt, ja, dan heb je natuurlijk Israël eigenlijk daar helemaal niet bij nodig. Maar diezelfde Tom Wright waar we het straks over hadden, die heeft juist geweldig benadrukt dat het in het evangelie niet alleen maar over het persoonlijk heil gaat, zelfs niet in de eerste instantie. Het gaat uiteindelijk om het herstel van Gods schepping. Het gaat om het herstel van de wereld. Wauw, Tom, dat vind ik nog geweldig. Had er nou alleen nog even aan toegevoegd. Maar dat zit er nog niet in dat Israël daarbij het middelpunt zal uitmaken in het Messiaanse Rijk. Dan was hij er helemaal geweest. Maar inderdaad, in onze tijd van individualisme hebben we het heil enorm geïndividualiseerd. Alsof het alleen maar gaat over mijn heil, mijn toekomst, mijn vergeving, mijn verlossing. En terwijl het God gaat om deze wereld en uiteindelijk ook over Israël. Oh, er komen nog meer vragen aan. Wilt u alstublieft niet meer vragen insturen? Het is net als bij de tabernakel. Er is genoeg om wel 3 tabernakels te bouwen. Volgende vraag. Ha Willem, fijn zo'n duidelijke uitleg. Korte vraag. U heeft het vaak over de tempel. Nu hoor ik steeds vaker dat de tempel niet op het tempelplein gestaan heeft, maar daarnaast. Vandaar ook dat Jezus zei, geen steen op de andere steen. Kunt u hier kort op reageren, alstublieft? Niemand weet waar de tempel precies gestaan heeft. Het kan me ook niet zoveel schelen, eerlijk gezegd. Ik vind elke verklaring goed. Als je maar gelooft dat er een echte tempel is geweest. En als je ook maar vasthoudt dat er straks in Ezechiël ook weer een nieuwe tempel zal komen. En de rest dan zal het wel zien waar die precies gestaan heeft en hoe dat zit. Dan komt er een hele lange vraag. Er staat bij, sorry, voorwege de lengte. Maar er worden een heleboel voorbeelden gegeven van profetieën die de Heer Jezus vervuld zou hebben, maar die nog niet allemaal vervuld zal hebben. Mijn vraag is, zijn de verwachtingen van al deze nieuwtestamentische figuren echt verkeerd? Er zijn tientallen profetieën over de Messias die Jezus niet lijkt te hebben vervuld. Zou het kunnen zijn dat Jezus enkele van de taken van de Messias voor zijn tweede komst overliet? In de Joodse traditie is er een Messias, de zoon van Jozef, en een Messias, de zoon van David. Zou het kunnen dat Jezus deze twee Messiasfiguren is, maar eerst de leidende zoon van David en daarna zegende vierende zoon van David? Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Ik vind dat een heel bijzondere Joodse traditie, omdat daarin de Joden, de rabbijnen hebben uitgedrukt, er is ook een leidende Messias. De oudste uitleggingen zagen die leidende Messias allemaal in Jesaja 53, zonder uitzondering. Pas later zagen ze daar steeds meer Israël in, omdat ze zagen wat voor gebruik de christenen van Jesaja 53 maakten. Maar hij is in de eerste plaats de leidende Messias. En als hij terugkomt, is hij de zegevierende Messias. Dus inderdaad, er waren een heleboel verwachtingen in het Nieuwe Testament die toen niet zijn uitgekomen. U verwijst naar Lucas 2, Simeon en Anna. Zij verwachten de verlossing van Israël, de vertroosting voor Jeruzalem. Ja, dat is nog niet de volle verwerkelijk, dat klopt. En heel mooi wat u noemt in Handelingen 1 vers 6. Daar zeggen de discipelen tegen de opgestane Heer, gaat u in deze tijd het koninkrijk van Israël herstellen? Nou, je zou de uitleggers de kost moeten geven die allemaal zeggen, wat een domme vraag van die discipelen, hadden ze nog niet begrepen dat het niet ging om een uitkoning. Maar de Heer Jezus zegt helemaal niet dat het een domme vraag is. Hij accepteert de vraag zelfs. wat hij zegt is, dat koninkrijk wordt inderdaad voor Israël hersteld. Alleen wanneer dat gaat gebeuren, dat mogen jullie nog niet weten. Het is maar goed ook dat hij dat deed, want anders had hij moeten zeggen, dat duurt nog wel 2000 jaren, dat is ook niet erg bemoedigend. Maar hij zegt inderdaad, dat koninkrijk voor Israël, dat komt er. En dat gaat er ook komen, als Christus terugkomt, dan wordt dat koninkrijk voor Israël hersteld. Schiet zomaar eens te binnen in Daniël 2, als de kerkvader Hieronymus daar commentaar op geeft, dan zegt hij, de rabbijnen die denken dat na het Romeinse Rijk komt er een Joodse Rijk. Ha ha ha, hoe kunnen ze nou zoiets denken? Nou, ik ben het volledig met die rabbijnen eens en niet met Hieronymus. In Daniël 7 lezen we heel duidelijk dat dat koninkrijk dat aan de Messias geschonken wordt, aan de zoon van de zoon des mensen, ook geschonken wordt aan het volk van de Allerhoogste. Zij zullen met hem regeren. Ze zullen met hem het middelpunt van deze aarde vormen. Die heerschappij zal gevestigd worden in Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zal hij de wereld regeren. En zijn 12 apostelen zullen zitten op 12 tronen met hem. Nou, zo zou je heel veel door kunnen gaan. Heel veel is nog niet vervuld toen de Heer Jezus hier op aarde de leidende Messias was. En al die profetieën zullen even letterlijk vervuld worden als die eerste profetieën. Maar dan straks in de toekomst bij zijn wederkomst. En ik heb niet alles gelezen wat hier staat, maar dat is geloof ik de teneur van de vraag en daar kan ik helemaal achter staan. In het begin zei u dat Paulus intens verdrietig was dat het Joodse volk niet in Jezus geloofde. Maar wat wordt er bedoeld met ze zijn vijanden van het evangelie om uwentwil? En moesten zij struikelen zodat zij vallen moesten? Volstrekt niet. Ik begrijp deze Bijbelpassage niet. Waarom dan het verdriet van Paulus in Jezus? Als de Joden wel in Jezus hadden geloofd en dus niet gevallen zijn, wat was er dan met de heidenen gebeurd? Deelden zij dan niet in het heil? Dit is een moeilijke vraag. Niet omdat ik geen idee van het antwoord heb, maar omdat een speciaal beroep wordt gedaan op ons voorstellingsvermogen. Aan de ene kant was Israël volkomen verantwoordelijk voor het feit dat het grootste deel van Israël de Messias verworpen heeft. Aan de andere kant is het evenzeer waar. Als Israël toen massaal zijn Messias had aangenomen, dan was er nooit een kerk uit de volkeren geweest. Dan was de geschiedenis totaal anders verlopen. En dat krijgen wij niet op één noemer. Het is een beetje als met Judas. Uit hen is niemand verloren gegaan, bidt de Heer Jezus, dan de zoon des verderfs, omdat de schrift vervuld zou worden. Oh, dus Judas had geen keuze, hij moest wel. Nee. Hij was volledig verantwoordelijk voor het feit dat hij Christus verloochende. En toch was het geprofiteerd. En zo wordt Israël voor een tijd terzijde gesteld en God gaat met die volkeren aan de gang, terwijl hij Israël intussen veilig bewaart tot op de dag van vandaag. Want zo alleen kan de volheid der heidenen worden binnengevoerd. Maar God laat zijn volk geen ogenblik los, ook al heeft hij hen een tijd lang geen directe bemoeienis met hen. Alleen indirect, doordat ook uit hen mensen tot geloof in Yeshua, de Messias, komen. Maar hij beschermt en bewaart hen door de eeuwen heen om straks zijn grote plan met hen alsnog te vervullen, als die grote schare uit alle volkeren zal zijn binnengedragen. Het is eigenlijk de hoofdlijn van Romeinen 9 tot 11. Israël terzijde gesteld, door eigen schuld, maar ook volgens het plan van God. Anders hadden de heidenen er nooit bij kunnen komen. Nogmaals, dat krijg je niet bij elkaar, dit is hogere wiskunde, maar daar moeten we het dan maar mee zien te doen. Nou, even kijken, ik heb er nog een blaadje. Ja, hier is die. Iemand vraagt, waarom komt in alle grote geloofsbelijdenissen, Nicea enzovoort, de naam Israël niet voor? Nou ja, de apostolische geloofsbelijdenissen en die van Nicea zijn ook natuurlijk heel erg beknopt. Het is eigenlijk veel triester dat in de Heidelbergse catechismus en in de Nederlandse geloofsbelijdenis Israël hoogstens terzijde wordt genoemd en dan meer op betrekking op de geschiedenis dan dat het ook nog maar enige rol zou spelen in de verdere plannen van God met deze wereld. Die korte geloofsbelijdenissen, daar had het ook in gekund. Maar daar komt het niet in voor. Maar die lange, ook in de lange catechismus van Calvijn, in de larger catechism van de Anglikanen, in de geloofsbelijden, in de kleine catechismus van Luther, is, dat bestaat niet meer. Je kunt het christendom blijkbaar helemaal uitleggen zonder ooit een beroep te doen op Israël. En volgens mij is het precies andersom. Israël is de sleutel ook tot het verstaan van wat christendom is. Daarvoor verwijs ik naar dat nieuwe boekje dat op komst is in oktober. Dit geloof ik, waarin Israël voorop staat. Hoe ziet u de brief van de Raad van Kerken aan minister Blok? Jammer. Jammer gewoon puur ook omdat ze hun achterban niet geraadpleegd hebben. Dan zouden VPE en de PKN zouden meteen gezegd hebben, dit willen we helemaal niet. Dit is niet in onze zin. Ja, dat zijn droevige dingen. Het is blijkbaar ook voor christenen moeilijk om een recht beeld van Israël te krijgen. Je zou kunnen zeggen, er zijn onder Israël, onder de christenen wel heel wat plaatjes van Israël. En een van die plaatjes is dat Israël het slecht doet in het beloofde land en daarom die Palestijnen dwars zitten. Ze hebben helemaal geen recht op die nieuwe bla bla bla. En ik noem dat een heel wereldse kijk. En er zijn zoveel andere kijken op Israël mogelijk. Je kunt ook doorslaan alsof alleen Israël alleen maar goede dingen doet. Maar je kunt ook doorslaan alsof die Palestijnen arme zielenpieten zijn en Israël zo slecht is. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Vindt u dat goed? Dan gaan we het over het heden van Israël hebben. Dan heb ik nog even 2 weken de tijd om erover na te denken. Hoe krijgen we nou dat rechte beeld van Israël zoals het nu in deze wereld bestaat? Oh, wacht, ik ben nog eentje overgeslagen. Een van de eerste aspecten die u noemt uit Romeinen 9 is het zoonschap van Israël voor God. Is het vandaag nog zo dat het merendeel van de Israëlieten desondanks geen persoonlijke relatie met hem heeft, ondanks dit zoonschap? De fariseeën vonden het destijds al godslastering toen Jezus zei de Zoon van God te zijn en God de Vader te noemen. Ja, dat tweede is toch een beetje wat anders, dat die fariseeën daar moeite mee hadden. Dat is nog wat anders dan het zoonschap van Israël zelf. Ik wil u wat dat betreft wijzen op een merkwaardig vers, Romeinen 11 vers 7. Daar zegt Paulus dat Israël verhard is op een deel na. Dat zijn de uitverkorenen. Die hebben het gekregen, het heil, de rest is verhard. Nou, wat is nou het merkwaardige van dat vers? Israël is het uitverkoren volk. Maar dat vers zegt, je hebt binnen het uitverkoren volk blijkbaar uitverkoren en niet uitverkoren. Israël uitverkoren volk is uitverkoren voor een bepaalde positie hier op aarde in de wegen van God. Maar dat wil niet zeggen dat alle Israëlieten per definitie uitverkoren zijn voor de eeuwige zaligheid. Er zijn maar heel weinig mensen die dat hebben durven beweren. Dat klopt toch helemaal niet. Er zijn ook daar goddelozen geweest en die zijn er tot op de dag van vandaag. Maar zoonschap betekent wel dat ook vandaag elke Israëliet, als zijn ogen opengaan voor de Torah, laat ik dan daar maar even mee beginnen, want met de Heer Jezus is toch wel moeilijk, er ligt een blinde vlek, hebben ze daar zitten wat Jezus betreft. Maar al zouden ze alleen maar weer hun liefde voor de Torah terugwinnen en voor de God van Israël. Dat zou wel heel wat zijn, als we hun zoonschap maar zouden waarmaken op die manier. Israël als volk is zoon van God, enkelvoud. Deuteronomium 14 vers 1 zegt, jullie zijn zonen van God. Maar er zijn echte zonen onder hen, die in de liefdesrelatie met de Heere staan, de Heere, de God van Israël, en anderen die daar nog niet in staan. En voor de rest, luister, ik vind het al heel veel moeite, heel moeilijk om van veel christenen te zeggen, horen ze er nog bij of horen ze er niet bij? Of zijn het alleen maar meelopers? Wie zal dit uitmaken? Wie kan in de harten kijken van de Joden, als ze nu in Israël wonen of zoals ze bij u in de straat wonen? Wie kan in de harten kijken? Wie kan in onze harten kijken? Israël is zoon van God. Wie in Israël tot die uitverkorenen behoren, die uiteindelijk ook dat eeuwige heil ontvangen, en wie behoren tot de goddelozen die er helaas buiten vallen, dat ligt in zijn handen en laten we daar alsjeblieft nooit een oordeel over vellen. Want zelfs, denk maar aan koning Manasse, dat was toch wel een hele, hele slechte koning. En zelfs van hem lezen we dat hij na jaren en jaren van goddeloosheid tot bekering kwam en door de Heere God weer in genade is aangenomen. En dat hopen wij voor heel, heel veel Israëlieten, net zoals voor heel wat meelopende christenen. En ook voor hen die zich helemaal geen christenen noemen, die zich moslims of atheïsten noemen. Het heil, de deur van het heil, staat nog steeds open voor iedereen die tot de Heer Jezus wil komen. en in hem vergeving en verlossing wil ontvangen. In hem die de Messias van Israël is. Ik geloof dat ik klaar ben en ik geloof dat ik... Ik wil afsluiten met het gebed. Of wil jij dat doen? Goed. Ik drink eerst even een slokje water. Trouwe Vader, met dit laatste zijn we ook wel bij een heel gevoelig punt gekomen. Dat ons raakt en dat elk mens op aarde raakt en ook elke Israëliet raakt. Waar sta je in relatie tot de eeuwige, de God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob? Een puur wettisch godsdienstige relatie of een liefdesrelatie? Hoor het tot de mensen die zeggen kunnen, hoe lief heb ik uw wet, uw Torah? De mensen die de Heer lief hebben, die zijn woord lief hebben. En als hun ogen daarvoor geopend zijn, ook Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias, hebben mogen leren lief hebben. Ik bid u dat in elk geval voor al degenen die vanavond gekeken en geluisterd hebben, raak onze harten aan door uw geest. Opdat wij niet alleen u mogen leren kennen, als we u nog niet kennen, maar ook nieuw zicht op Israël mogen krijgen. Want we zullen ons eigen geloof pas echt ten volle gaan begrijpen, voor zover dat ons op aarde ooit gegeven is, als we ook gaan zien hoe Israël erbij hoort. Help ons daarin, help deze diensten daarin, zegen het werk van christenen voor Israël, zegen alle die daarin een taak hebben, zegen allen die geluisterd en gekeken hebben, wees met ons, Heere, verlos ons van de coronaplaag, maar bovenal verlos ons van onszelf en van de zonde, van alles wat tussen u en ons zou kunnen instaan. Zegen uw volk Israël, zegen de staat Israël. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Geef wijsheid aan de leiders. Geef ook wijsheid aan onze leiders, kerkelijk of politiek, om wijs om te gaan met de problematiek van het Midden-Oosten. We leggen het alles in uw handen. Loven en prijzen u om wie u bent en om wat u geeft. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen.